Nou, als je, er zijn wel eens mensen die denken dat die komen naar de dienst, die gaan naar de kerk voor de preek. Die zeggen dat is het belangrijkste. Ik denk juist niet dat het, ik denk dat hetgeen wat voor de preek gebeurt, dat het belangrijkste is. Want daarvoor zijn we samen, om God te aanbidden, om God te ontmoeten. En als je deze zangdienst met je hart en met je verstand helemaal hebt meegedaan, dan heb je de boodschap al te pakken. Dan heb je eigenlijk de preek niet meer nodig. Dus eigenlijk nog een achterafje, maar God heeft al gesproken. En ik heb een voordeel voor jullie. Ik wist al wat ik ging preken. En jullie weten het nog niet. Maar als je het had geweten en je had dan de zangdienst meegemaakt. Ja, ben ik klaar. Dus zo bijzonder. Je zou denken dat Rebecca en ik samen van de week om de tafel hebben gezeten. Van we gaan dit onderwerp behandelen en we gaan dit zo zingen en ik ga dit bijbelgedeelte. We hebben elkaar helemaal niet gesproken. We zien elkaar voor het eerst. Maar dat heeft de Heer gedaan. De Heer heeft alles al, heeft hij al neergelegd in ons midden. En dat is zo bijzonder. Ik heb er wel eens een keertje gedaan, hè, een preek voor de zangdienst gedaan. Ja, ik dacht vanmorgen, nou, het was misschien helemaal niet zo'n gek idee geweest, maar de Heer heeft het niet op maat gelegd, dus zo is het ook goed. Ja. Waar ik het eigenlijk vanmorgen wil over hebben, over belangrijke zaken voor een succesvol geloofsleven. Ik denk dat we dat allemaal willen, een succesvol geloofsleven. Tenminste, in eerste instantie denk ik dat we dat allemaal willen. Want wat is een succesvol geloofsleven? Ik denk dat het idee wat wij erover hebben soms een heel ander idee kan zijn wat God over een succesvol geloofsleven heeft. Ik denk dat de Heer Jezus een succesvol geloofsleven had, maar het kostte hem wel zijn leven. En zo zijn er nog heel veel andere voorbeelden van mensen die succesvol waren, maar het kostte wel hun leven. En eigenlijk denk ik, zo staat ook in de Bijbel, dat het allemaal zeker een stukje van je leven kost. Eigenlijk wat je hele leven kost. Maar je krijgt er wel iets een heel mooi ander leven voor terug, wat God aan ons wil geven. Wat dat betreft zou ik zeggen, die mensen die er vorige week niet bij waren bij de dienst, luister de preek nog maar eens na van Ab Heulen ook daarover. Ik vond hem ook heel indrukwekkend. Van dat soms het idee wat wij hebben, dat is anders dan wat God wil. En het gaat om wat wil God. Maar goed, succesvol geloofsleven. Als u zegt van nou dat wil ik, dan kunt u blijven zitten. Als u zegt van dat wil ik niet, dan mag u ook iets anders gaan doen. Het eerste wat heel belangrijk is, is dat je moet erkennen dat God de Almachtige is. Is ook al langsgekomen in de zangdienst, in de gebeden. God is de Almachtige. En als God de Almachtige is, als hij almachtig is, almachtig, dan kan hij dus alles. Helemaal in het begin in de Bijbel, in Genesis 17 vers 1, dan zegt hij al tegen Abraham, ik ben God. In mijn vertaling staat de ontzagwekkende. Mijn andere vertalingen staat de Almachtige, El Shaddai staat dat in Hebreeuws. Dat betekent de Almachtige. Ik ben God, hij stelt zichzelf zo voor, ik ben God, de Almachtige. Leef in verbondenheid met mij en leid een onberispelijk leven. God, El Shaddai, zit daar boven in de hemel met de Heilige Geest en Jezus. En beneden op de aarde zijn wij, de mens. En God zegt, ik ben de Almachtige. In Openbaring 1 vers 8 zegt hij, ik ben de Alpha en de Omega. Ik ben het, die is, die was en die komt, de Almachtige. En hij komt verschillende keren terug. Ook in Openbaring 15. Als je zegt van nou, meesten zeggen van nou, ik geloof het wel. Als je het niet gelooft, moet je het gewoon even opzoeken. Hè? Dan zul je zien dat het waar is. Openbaring 15. Daar krijgen we een blik in de hemel. En daar staat, daar zijn allemaal mensen voor de troon van God. En ook daar wordt gezongen. Hè. Dus wat dat betreft is geen wat we hebben gedaan. Wat we doen zo zondags, is dat een goede oefening. Wat we straks in de hemel ook mogen doen. Want we mogen God groot maken. En deze mensen, ze zongen het lied van Gods dienaar Mozes. Openbaring 15 vers 3. En het lied gaat zo: groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer onze God, de Almachtige. Komt het ook weer terug. Dus we zien dit in het begin van de Bijbel en aan het eind van de Bijbel en door heel de Bijbel heen zien we dat God almachtig is. Rechtvaardig en betrouwbaar is Hij. U bestuur, vorst van de volken. Wie zou U, Heer, niet vereren, uw naam niet prijzen? Want U alleen bent heilig. Alle volken zullen komen en zich voor U neerbuigen, want uw rechtvaardige daden zijn geopenbaard. God is de Almachtige. En als God de Almachtige is, als Hij alles kan, dan is er dus ook niks onmogelijk. En als er niks onmogelijk is, moet je daar ook niet aan twijfelen. Maar dat is soms lastig. Wij twijfelen soms wel eens of God iets kan doen. Dus daarom is de eerste stap die je moet zetten, is erkennen dat God de Almachtige is. Dat God degene is die alles kan. Dat is nog niet genoeg. Want God is de Almachtige, maar God is ook liefde. En dat is natuurlijk wel belangrijk. Want als God alleen de Almachtige is, de hoog in hemel en alles regeert, en Hij zou geen liefde voor ons hebben, ja, dan zou er eigenlijk weinig van ons overblijven. Want door onze zonde, door de dingen die we verkeerd doen, ja, staan we ver van God. En zou God vanuit zijn rechtvaardigheid, zou liefde, ja, moest gewoon afgelopen zijn. En daarom is het wel belangrijk dat we weten dat God liefde is. Ik wil dat lezen uit 1 Johannes, even een klein stukje, 1 Johannes 4 vers 7. Net een klein stukje voor Openbaringen. De brief van Johannes. 1 Johannes 4 vers 7, daar staat: geliefde broeders en zusters, laten we elkaar lief hebben. Dan moet je even vasthouden, dat stukje ook. Laten we elkaar lief hebben. Kwam ook al heel erg terug in het zingen. Kom ik later ook op terug. Geliefde broeders en zusters, laten we elkaar lief hebben, want liefde komt uit God voort. Ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. En hoe weten we dat? En hierin is Gods liefde ons geopenbaard. God heeft zijn enige zoon in de wereld gezonden, opdat wij door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat Hij ons heeft lief gehad en dat Hij zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Misschien wil je het volgende plaatje laten zien, Henk. We zien dat Jezus die in de hemel bij God was, die is naar de aarde gekomen. Dat lezen we hier ook. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat Hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Dat zei ik net al, die zonden die brengen scheiding tussen God en ons. En die zonden zorgen er eigenlijk in eerste plaats voor dat de almacht van God en dat Hij alles kan, dat het voor ons onbereikbaar blijft. Wij konden niet bij God komen. Daarom heeft God in zijn Zoon Jezus is Hij naar ons afgedaald. En daar is Jezus naar het kruis gegaan, heeft Hij de straf gedragen voor al onze zonden. Het is belangrijk dat je dat weet en dat je dat erkent. Als je dat niet weet en niet erkent, dan blijft er een scheiding tussen u en God. Tussen jou en God. Dan kun je nooit een succesvol geloofsleven hebben. Dan kun je de Bijbel lezen, je kunt bidden, je kunt allerlei dingen doen. Maar als je niet erkent dat Jezus voor jouw zonde is gestorven, dat nodig is, dan blijft er een scheiding tussen God de Almachtige en Jezus. Dus Jezus is gekomen. Wat is het doel eigenlijk? Hij is gekomen en als je dat herkent, Jezus is teruggegaan naar de hemel. En Hij heeft eigenlijk gezegd van, ja, ik ben naar de Vader gegaan. En door mijn offer, als je dat herkent, mag je bij mij zijn. Misschien het volgende plaatje. Ik heb het een beetje als een wip getekend. Ja, zo heel goed ben ik niet in die dingen te maken. Dus het is heel simpel voorgesteld. Maar ik denk het is wel iets wat duidelijk maakt wat er eigenlijk gebeurt. Als je gelooft dat de Heer Jezus voor je is gestorven. En als je dat gelooft dat Hij in je leven wil komen. Dan neemt je eigenlijk in de geest op in de hemel. Mag je deel zijn van het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God is in de hemel. En ik heb het hier ook boven gesteld en wij denken ook vaak dat het heel ver weg is, maar ik denk dat het gewoon hier dichtbij is, het Koninkrijk van God. Alleen, het is een onzichtbare wereld. Maar door het offer van Jezus mogen we met Jezus in dat koninkrijk leven. En hebben we eigenlijk, zou je kunnen zeggen, onze geest heeft verbinding met de Heilige Geest. De geest woont in ons. En wat zie je? De mens heeft eigenlijk twee delen. Hij heeft een deel vlees en hij heeft deel geest. En wat zie je? Doordat de geest bij God is gekomen, is het vlees eigenlijk begraven onder de streep. Het vlees hebben we nog wel, want anders zou je mij nu niet zien als ik geen vlees zou hebben. Ja. Maar het, voor God en voor het koninkrijk van God is dat er niet meer. Je neemt het je leven nog wel mee, maar het heeft geen invloed, als het goed is, op het koninkrijk van God. Op je leven in het koninkrijk van God. Dus eigenlijk, dit is eigenlijk de ideale situatie. En als je zo leeft, als je weet dat je in verbondenheid met God leeft, en je weet dat God de Almachtige is, en je weet dat God alles in je handen hebt, alles in zijn handen heeft, waar zou je dan nog bang voor zijn? Waar maak je dan nog zorgen over? Op het moment dat je bang bent en je zorgen maakt, dan heb je een probleem. Er kunnen twee dingen zijn. Of je gelooft niet dat je gered bent door het bloed van de Heer Jezus, of je gelooft niet dat God de Almachtige is. Want als hij dat wel is, dan heeft hij alles in zijn hand. En alles wat er dan gebeurt, is in zijn hand. En daar hoef ik me geen zorgen over te maken. Heeft ook eigenlijk geen nut om me zorgen over te maken. Want ja, helpt dat wat? Heeft iemand ervaring dat zorgen maken, dat het mij heeft geholpen ooit eens een keertje? Dat je denkt van oké, dat heeft het probleem opgelost. Eigenlijk niet, hè. En toch doen we dat wel heel vaak, hè. Maar je moet leren, en daarom moet je dat zelf ook steeds weer tegen jezelf zeggen. Hè? Dat merk ik zelf. Je moet jezelf er steeds weer van bewust worden. Van God is die Almachtige. En dat is zo geweldig als je dat ook kunt zingen en kunt prijzen. En God kunt zeggen van u bent de Almachtige. En dan kan zo'n lied kan door de week heen nog in je gedachten, de echo weer klinken. Dat je weet als je voor een situatie komt dat je denkt van hoe zit het dan? Dan mag je toch weten God is de Almachtige. Zelfs als het niet zo loopt als jij wenst, want dan komen we terug van, ja, misschien is het ideale geloofsleven wel anders wat God voor jou heeft dan wat beeld wat je zelf hebt. En best wel lastig om daar goed mee om te gaan, maar het is wel belangrijk dat je dat realiseert. En ik hoor nog zo vaak mensen zeggen van, jongen, wat me nu is gebeurd, kan het ooit goed komen? Alleen als je zoiets uitroept, dan twijfel je dus aan de almacht van God. Van, waar gaat dit nu weer naartoe? Wat gebeurt er nu weer allemaal? Dit kan toch niet? Natuurlijk kan dat wel. God is toch almachtig? God zorgt toch voor je? Door alles heen. En ja, we weten allemaal dat het is geen garantie voor een leven zonder ziekte, zonder vervelende dingen. Want daarom leven we in deze wereld, dat hoort bij deze wereld. Er is oorlog, er is narigheid, er is ruzie en verdriet, er is vervelende dingen. Maar het gaat eigenlijk om je hart, om je geest. En God is almachtig in staat om te zorgen dat je die diepe vrede, dat altijd je deel is. En wat de omstandigheden ook zijn. Maar je moet wel zorgen dat je verbonden blijft met God. Dat jouw geest verbonden blijft met God. En ik heb er deze week over gedacht. En er is toch één heel vervelend, heel na ding. Er zijn meerdere dingen. Ik kan ook niet. Dan ben je weken bezig. Hè. Dat duurt een leven lang om dat allemaal te bestuderen en allemaal achter te komen. Maar één ding heeft God wel deze week op mijn hart gelegd. En we hebben de liederen teruggehoord. Dus het is een boodschap die God vandaag duidelijk in ons midden wil leggen. Er is één ding wat ons in de weg staat, wat ons zo vaak losmaakt van God. En daarvoor wil ik met u gaan naar Jacobus. Jacobus staat voor iets voor Johannes, dus het blijft allemaal een beetje in de buurt. Jacobus 4, de brief van Jacobus, hoofdstuk 4, vanaf vers 1. Er staat heel veel in, maar ik ga er even een paar puntjes uithalen. En wat ik zeg, die andere punten, die halen we voor jezelf een andere keer uit. Want ik denk dat het toch allemaal ons verlangen is, dat we in die verbondenheid met God leven. En Jacobus 4, die herkent dat ook wel. Jacobus die ziet dat ook wel, dat het niet altijd vanzelf gaat. Die zegt, begint ook in vers 1, waar komt al die strijd, waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in uw binnenste? U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets, omdat u niet bidt. En als u bidt, dan ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt. U wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. Trouwelozen, beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap tegen God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot een vijand van God. Denk toch niet dat dit loze woorden zijn in de schrift. Hij die ons het leven gaf maakte er vurig aanspraak op. Maar de genade die hij schenkt is nog groter. Daarom staat er, God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. Onderwerpt u dus aan God en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars. Zuiver uw hart, wijfelaars. Weeklaag, wees treurig en laat uw tranen vloeien. Laat uw lach veranderen in droefheid en uw vreugde in somberheid. Verneder u voor de Heer, dan zal hij u verheffen. Spreek geen kwaad met elkaar, broeders en zusters. Wie kwaad spreekt van een ander of een ander veroordeelt, spreekt kwaad van de wet en veroordeelt de wet. En als u de wet veroordeelt, handelt u niet naar de wet, maar treedt u op als rechter. Het gaat eigenlijk speciaal om dat vers 11 en 12. Verneder u voor de Heer, dan zal hij u verheffen. En ik heb het eigenlijk altijd zo gezien. Hè, van dan een beetje, ik stel me soms dingen een beetje beeldend voor. Dan zie ik me eigenlijk als het ware voor God staan. En dan denk ik van nou, ik moet mezelf voor God vernederen. Dus God is daar de almachtige en ik maak mezelf heel klein en ik ga op mijn knieën. Ik verneder me voor God en zo. Ik denk, nou, dat is helemaal nog niet zo moeilijk eigenlijk. Eigenlijk logisch, want God is de almachtige. Dan vind ik het niet zo moeilijk om me voor God te vernederen. Maar dat voor God, ik heb het nog eens even nagelezen en ook andere stukken van de Bijbel. Betekent eigenlijk dat verneder je voor God, verneder je zo dat God het ziet. Maar dat moet je niet voor God doen. Dat moet je voor je broers en zussen doen. En dan wordt een andere zaak. Want daar heb ik niet zo'n zin in. Om me voor jullie te vernederen lijkt me niet zo'n leuk idee. He? Voor God de Almachtige, daar heb ik niet zo'n moeite voor om te buigen. En te zeggen, oh God, u bent almachtig, u bent groter, u bent veel beter dan ik. Maar om nou tegen een van jullie zeggen van, ja, jij bent beter dan ik. Dan denk ik, nou, ja, misschien, hè. Ik denk dat Dick wel iets beter piano speelt dan ik, maar voor de rest, ja. En Wekker kan wel iets mooier zingen, maar goed. Ja, dat vinden we lastig. Maar het is wel van wezenlijk belang dat we dat gaan leren en dat we dat doen. Want er staat ook, spreek geen kwaad van elkaar, broeders en zusters. Nou, helaas moet ik concluderen dat we dat wel doen. Dat u dat wel hebt gedaan. Dat ik dat wel heb gedaan. En de Bijbel staat, moet je niet doen. Want als je dat doet, dan kom je bij die wet terecht. En Jezus heeft ons juist vrijgemaakt van die wet. Jezus heeft ons juist gekocht door zijn genade en gezegd van die wet die telt niet meer. Het gaat erom wat we in Johannes 4 lazen. We moeten elkaar lief hebben, we moeten elkaar dienen en ophouden met kwaad spreken. En een ander te veroordelen. We hadden van de week, had ik op school, hadden we een studiemiddag. Het ging over communicatie. En er was één tekst, of één zin die eruit sprong. Ik ben onderwijzer en op de school ging over hoe je met ouders moet communiceren. En diegene die die studie leidde, die had een paar met een zin. Ik denk, wauw, past goed in de preek. Die zei, wie oordeelt, stopt met luisteren. Op het moment dat jij een oordeel hebt over een ander, dan stop je al met naar die ander te luisteren, want het is al klaar. Je sluit je als het ware, je bouwt als het ware een muur op. Je zet een muur om je heen op het moment dat je oordeelt. En op het moment dat die muur er is, dan is het contact verbreekt het eigenlijk. En dat zien we ook terug in de Bijbel. Als we iets verder lezen in Jacobus 5 vers 9. Daar staat, klaag niet over elkaar broeders en zusters. Want daarmee roept u het oordeel over u af. Bedenkt dat de rechter voor de deur staat. Klaag niet over elkaar, broeders en zusters. Au. Doen we wel, hè? Maar wat gebeurt er eigenlijk? Zien we hier. Want daarmee roept u het oordeel over u af. We hadden net in een stukje terug. Verneder u voor de Heer en hij zal u verheffen. Dat zien we wat hier is gebeurd. Op het moment dat wij gaan klagen en oordelen voor de ander. Henk, misschien het volgende. Wat zien we dan? Dan komt ons vlees weer tevoorschijn. Het vlees komt weer tevoorschijn. En wat gebeurt er? De wip slaat over en het contact met God raken we kwijt. Dat is eigenlijk het principe wat hier staat. Hè? Op het moment dat wij ons verheffen, gaat God ons vernederen. En als wij ons vernederen, gaat God ons verhogen. Dat is een belangrijk principe, denk ik. Weet ik eigenlijk wel zeker. Dat op het moment dat wij ons dus vernederen, dan houden we die verbinding met God. Maar op het moment dat wij gaan oordelen en dat wij over anderen gaan kwaadspreken en als we over anderen gaan klagen, dan raken we die verbinding met die almachtige God kwijt. En dan kun je nog wat bidden en dan kun je nog wat zingen. En dan kun je, maar de uiteindelijke verbinding zijn we kwijt. En daarom dat we dan zo vaak dingen niet gebeuren die we graag willen. Dat we denken van waarom voel ik me zo ellendig en waarom gebeurt dit nou alles? Ja, als jij klaagt over een ander, roep je een oordeel over jezelf af. Jezus heeft zelf ook dat bekende voorbeeld, heeft hij ook gezegd, hè, van oordeelt elkaar niet. Hè, van waarom zie je wel de splinter in andermans oog en niet de balk in je eigen oog? Hou ermee op, doe dat niet. Natuurlijk is het soms nodig om elkaar terecht te wijzen, hè, elkaar nodig natuurlijk. Je moet niet zeggen van, ook als straks iemand naar je toe komt en zegt van, hé, dat is niet handig wat je doet. Hé, we hebben gehoord, je mag niet oordelen. Ik denk dat terechtwijzen iets anders is dan oordelen. En de bron van terechtwijzing, de bron van, dat we hebben elkaar nodig, is ook liefde. En de bron van oordeel is geen liefde. Op het moment dat je oordeel hebt, dan heb je geen liefde. Romeinen 15 vers 1. Wil ik graag met u lezen. Romeinen 15 vers 1 staat wij, de sterken. Ja, het staat, Paulus schrijft dat wij de sterken. Ik zeg dat, ja, ik zeg dat niet. Ik voel me ook heel vaak juist bij die zwakken horen. Maar er zijn misschien mensen die zeggen van, nou, wij zijn sterk, ik ben sterk. Wij de sterken moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen en niet ons eigen belang dienen. Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander. Op wat goed en opbouwend voor hem is. Ook Christus zocht niet zijn eigen belang, integendeel, er staat geschreven, de smaad van wie u smaadt is op mij neergekomen. Dus, dat is nogal wat. Dus je moet stoppen, zei hij, om naar je eigen belang te kijken en het belang van een ander zoeken. Zich richten op het belang van een ander. Wat hele mooie is, als we dat nou met z'n allen zouden doen, niemand uitgezonderd, dan kom je ook niks meer tekort, want als iedereen op andermans belang let, dan kom je niks tekort. Als jullie met z'n allen op mijn belangen letten, dan zit ik in een zetel. Ja. En als we zo op elkaars belangen letten, dan krijgen we de nieuwe situatie. Dan krijgen we eigenlijk de situatie dat ons eigen vlees weer naar beneden gaat. Misschien wel dat we het andere plaatje weer eventjes kunnen doen. Dan krijg je deze situatie weer. Mijn eigen vlees, mijn eigen belang doe ik naar beneden en ik richt me op het belang van de ander. En de verbinding met God is weer terug, is tot stand gekomen. Toen ik dit aan het voorbereiden was, vond ik het best moeilijk. Daarom was ik zo bemoedigd eigenlijk door de hele zangdienst. Toen jij zei van het ene lied dat God dat zo op je had, 485, had gezegd over die muren. Toen denk ik van ja, het is, God wil het echt in ons midden neerleggen. We moeten ophouden met die muren om ons heen te zetten, maar we moeten ons op het belang van de ander richten. En dat is helemaal tegengesteld van wat er in de wereld is. Hè. Daarom maakt het is ook zo moeilijk. De hele wereld roept om ons heen van je moet voor jezelf opkomen, je moet aan jezelf denken en je bent het toch waard en jij moet goed voor jezelf zorgen. En dat is de wereld. Hè, maar God, ja, dat weten we eigenlijk wel, Gods wereld is precies het tegenovergestelde. De hele reclame roept over ons uit dat je zelf zo belangrijk bent en dat het allemaal... Ik kreeg van de week naar ochtend en dan zie je zo'n groot billboard en daar staat op een anti-aging situatie. En daar kon je ergens naar die konden je helpen, anti-aging. Ik denk, anti-aging. Niet dat je niet meer oud wordt, dat je niet meer oud uitziet. Toevallig had ik het van de week met de kinderen over Mozes en die was 120 jaar en die was nog staat er in de Bijbel in de volle kracht van zijn leven. Hij was nog niet verzwakt en alles. Ik denk de beste anti-aging manier is gewoon dicht bij de Heer leven. Ja. Want dat staat in de Bijbel. En natuurlijk, ik bedoel, je haren worden misschien wat grijzer en je beweging iets minder soepel, maar dat heeft te maken met dat vlees wat begraven is. Maar in de geest mag je jong blijven. En als je dit... Zeg je? Ja. Zonder rimpels, ja. Dus als iedereen, als we dat gaan doen, hè, wat hier staat, als iedereen voor de ander zorgt, komen we niks tekort. Als we een klein stukje terug in Romeinen, dat wil ik ook nog met u delen, en dan ben ik bijna aan het eind van wat ik eigenlijk wilde zeggen. Romeinen 12, vers 9. Dat is eigenlijk wel een samenvatting. Laat uw liefde oprecht zijn. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Hè? We hebben in Johannes net gelezen dat er stond van dat we ons elkaar moeten liefhebben met de liefde van de Heer. Laat wel oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Hier zien we dat toch opnieuw, hè? Acht de ander hoger naar onszelf. Ik heb er even over nagedacht, even een beetje over uw brainstorm. De dingen die ik nu even ga zeggen, zijn een beetje de woorden van Bert. Ik wil niet zeggen dat de Heer dat in ons midden legt, maar gewoon hoe ik er zelf even over heb nagedacht. Want dat is wel belangrijk, hè? Op het moment dat ik ga zeggen van, jij moet je nederig zijn, dan ga ik weer een oordeel over iemand spreken. Hè. Ik kan niet voor u bepalen wat het is. Dat moet iedereen voor zichzelf bepalen, wat jij daarvoor moet doen om andermans belang te dienen. Maar op het moment dat wij dat weer voor elkaar gaan bepalen, dan zijn we weer bezig met een oordeel. Dan zijn we weer ons met de ander bezighouden op de verkeerde manier. Dus ik kan nou gewoon een aantal voorbeelden noemen. Waarin ik het dus wel eigenlijk een beetje voor jullie bepaal, maar gewoon even om een paar voorbeelden neer te leggen. Als iedereen, de eerste is wel een hele, als iedereen op andermans belang zou letten, dan zou er om 10 uur nog bijna geen auto op de parkeerplaats hier voor de ark staan. Behalve misschien van iemand die slechter been is. Want dan denk je van straks komt er misschien wel iemand om 10 uur, net op het laatste moment, als hij dan nog helemaal die auto naar achteren moet rijden, dat zou niet in de, dat is niet in zijn belang. Dus als ik op andermans belang zou denken, dan zouden we allemaal de auto's beginnen met zover mogelijk weg te parkeren. Maar meestal parkeren we hem zo dicht mogelijk bij. Ik wil dit niet als een wet neerleggen, hè? Dus absoluut, maar het is gewoon wel een voorbeeld. Als iedereen op andermans belang zou denken, dan zou je dan straks niet op uit zijn van hoe krijg ik zo gauw mogelijk mijn koffie, maar hoe zorg ik er zo gauw mogelijk voor dat een ander zijn koffie krijgt. Als iedereen op andermans belang zou denken, dan zou de hele crashproblemen van om genoeg mensen voor de crash te vinden, zou helemaal geen probleem meer zijn. Als iedereen op andermans belang zou denken, zou het niet steeds dezelfde elke week de wc's hoeven schoon te maken hier. Als iedereen op andermans belang zou denken, zou de bidstond helemaal vol zitten. Want waarom denken we vaak dat we niet naar de bidstond hoeven? Van ik heb het niet zo nodig, of ik heb er niet zoveel tijd voor. Nee, maar wat heeft een ander nodig? Ik weet nog wel een tijdje geleden, dat is al een paar jaar geleden, toen werd er hier gezegd, er is een nood in de gemeente. En dat was toen met Willemien en Jan, dus ze zijn er nu niet. En het is nodig dat er voor gebeden was. Nou, er was een hele grote groep om te bidden. Ik denk, wij krijgen het door met z'n allen. En we hebben ervoor gebeden. En pas geleden heeft Willemien nog erover getuigd van hoe God uiteindelijk in alles heeft voorzien. En uit die ellendige situatie heeft gehaald. Heeft te maken omdat op dat moment wij met elkaar in staat waren om niet aan ons eigen belang te denken, maar aan het belang van die mensen. Maar dat moet niet één keer, of dat moet niet af en toe, dat moet gewoon elke keer. Als iedereen aan andermans belang zou denken, dan zou de kringen ook veel beter bezorgd moeten worden. Ja, zeg je misschien, ja, kring heb ik toch niet nodig. Ja, maar misschien die ander juist wel, en die heeft misschien jou nodig. Net wat ik zeg, ik wil helemaal geen wetten hier neerleggen. Het is gewoon een aantal voorbeelden, maar wel goed. Ik denk dat iedereen daar voor zichzelf over moet nadenken. En ik bedoel, ik ben ook niet op iedere bidstond. Er zijn gewoon ook redenen dat je er niet kunt zijn. En daar kan ik niet voor een ander, wil ik ook geen oordeel over geven. Want op het moment dat ik oordeel, dan stap ik met naar je te luisteren. En op het moment dat oordeel, dan heb je kans dat dat vlees weer boven komt. En dat betekent dat mijn geest die verbinding met God kwijtraakt. Dus, tot zover eventjes tussendoortje van mijn brainstorming. Maar gewoon, ga er gewoon mee naar de Heer. Van wat is voor mij belangrijk? Wat kan ik doen dat ik aan het belang van die ander denk? Laat uw liefde oprecht zijn. Ik ga nog eventjes verder hier lezen. En dat was eventjes van, acht de ander hoger dan uzelf. Dat is lastig hoor. Om de ander hoger achter dan uzelf. Maar het is wel een opdracht. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers, het gaat zelfs nog verder, zegen hen vervloek niet. Wees blij met wie zich verblijden, heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind, wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel voor zover het in uw macht is, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt hij gloeiende kolen op uw hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Het heeft te maken met van alles wat de Heer zo vanmorgen in ons midden heeft gelegd. Je kunt zeggen van nou, ik kom naar voren, ik laat voor me bidden, want ik heb er een probleem mee en ik heb daar last van. Kan soms, maar ik denk dat de eerste plaats een besluit is van je wil. Dat je besluit, ik stop ermee met oordeel te hebben over een ander. Ik stop ermee met te klagen over een ander. Ik stop ermee met mijn eigen belang te dienen. En ik ga het belang van de ander dienen en het belang van God. En dan gaat het echt niet vanzelf allemaal goed. Ik bedoelde, ja, daar zijn we. Dat vlees is wel begraven, maar we zitten. Eventjes een plaatje terug, ja. Ja, vlees is wel begraven, maar we zitten nog wel aan vast. En het heeft toch nog wel invloed op ons leven. En af en toe dan probeert dat zich toch op te dringen. Maar als je met God verbonden blijft, dan zal dat uiteindelijk, zullen we op die manier dat vlees overwinnen. En zal God ons de overwinning geven. Dus, even samengevat. We hebben een almachtig God die voor u zorgt, die liefde heeft voor u, die u graag wil. Als een almachtig God zijn enige zoon heeft gegeven, zodat u bij moet horen, mag horen. Ja, dan is er eigenlijk niet reden om je echt nog heel erg veel zorgen over je toekomst te maken. Want je toekomst is veilig bij God. Maar God, er zijn dingen in ons leven die ons proberen te zorgen dat we die verbinding met God kwijtraken. Dat we op die wip terechtkomen. En een van die dingen, er zijn er meerdere, een van die dingen is als we elkaar gaan oordelen, als we over elkaar gaan klagen of als we onszelf verheffen. Dus laten we dat niet doen en verbonden blijven met God. Dat is het gebed voor u en ook het gebed voor mezelf. Amen.